Dinge.
Hey, Berber. Je bent verschrikkelijk streng. Dus wat je net allemaal zei, dat gaat niet van mijn 45 minuten af, hè?
Het is nu 8:08. 25 gaan nu in.
Alright. Zo kennen Berber en ik elkaar. Ik wou allereerst een applaus voor Berber en het team dat dit georganiseerd heeft, want dat is echt fantastisch. Ik ga deze sessie beginnen met een filmpje en dat is dankzij een goede vriend van mij die hier ook aanwezig is, dat ik dat filmpje even laat zien. En de reden dat ik dat doe is zodat ik ten eerste even de ademregulatie kan doen zoals Liedewij die aangaf. En dan kunnen jullie alvast even in de stemming komen. Data is beautiful en dat wou ik op deze wijze beginnen. Als het lukt. Documentaire op de NPO, dunkt me. Ook een beetje toepasselijk omdat we hier in Groningen zijn. Ik ga even proberen de presentatie te starten. Zo dan, beter. Ja, waarom begin ik met dat filmpje? Omdat het natuurlijk ook een vrij suggestief filmpje is. Hè? Die klote boeren die dat arme gruttootje kapot maaien. En als ik dan op de website, voorpagina nieuws, NOS, dat Brussel dreigt in te grijpen, want het gaat zo beroerd met de grutto dat hij op uitsterven staat. En datzelfde geldt voor de andere vogelsoorten. En hoe komt dat? Onder meer door de intensieve landbouw. Dus ook daar weer diezelfde suggestie dat die rotboeren de schuld hebben van dat alles. Ik ben van de big data. Van oorsprong vroeger, mijn ouders in Roden aan de Acacialaan hadden altijd een extra doosje met stoppen in de meterkast vanwege mijn experimenten. En geloof me, die gingen er veelvuldig doorheen. Ik werd computerhacker. Dus in 2000 heb ik mijn onderzoek gepubliceerd op DEFCON. Hackersconferentie in Amerika, kreeg ik wereldpers. 12 jaar lang mijn bedrijf gehad, Trust Factory, waarin we het gedrag analyseerden van computergebruikers voor multinationals en overheden, dus Big Brother. Ik geloof dat ik zo'n 15 miljoen mensen wereldwijd heb geanalyseerd. Dat filmpje dat suggereerde, de NOS en de media die suggereren, boeren die hebben daar de schuld van dat het zo slecht gaat met die beestjes. Ik kwam terecht op de Nederlandse databank voor flora en fauna, die na 5 jaar geruzie in de politiek een beetje is vrijgegeven. Nou, die website, daar kun je niet zoveel mee, dus dat heb ik ook een beetje gekraakt, zodat ik alle data heb. Er zijn 10.000 vrijwilligers in Nederland die vogeltjes tellen. Het is fantastisch. En wat ik hier laat zien, is onderin zie je allemaal vierkantjes op de kaart. Dat zijn zogenaamde kilometer grids, kilometer vierkantjes. En bovenin heb ik even een visualisatie gemaakt van die data met betrekking tot de grutto. Je ziet 2 lijnen. Je ziet een groene lijn en die gaat gestaag omhoog. Dat is het absoluut aantal grutto's wat geteld is. En wat je heel mooi kunt zien in die tijdslijn vanaf het jaar 2009 tot en met afgelopen jaar, is die enorme stijging in 1 keer in die groene lijn. En die valt samen met de COVID-lockdowns. Iedereen ging vogeltjes tellen. Dus daar zien we hier in de data een mooie bevestiging van. Maar als ik ga kijken in hoeveel vlakjes in Nederland is dat beestje geteld, elk jaar, dan zie je dat die lijn een klein beetje, ik moet het geloof ik zo doen, of zo, nou, weet ik niet, naar beneden gaat. Klein beetje. Zeker niet, geeft mij dit niet de indruk dat het zo beroerd gaat met die beestjes. Mag aanver, ik ben geen expert op dat gebied. Nou wil het zo zijn dat ik ook alle data van alle windturbines in Nederland heb gedownload. Dus ik weet van elke turbine in de afgelopen, nou ja, vanaf de eerste turbine, weet ik waar dat ding is neergezet, wanneer dat gebeurd is, hoeveel capaciteit die heeft en hoe groot die wieken zijn en hoe hoog. En de visualisatie die ik hier gemaakt heb, is dat je aan de linkerkant die vogeltjes ziet, de grutto. Dus elk, ja, het is een soort van heatmap over de kaart van Nederland heen. En elk puntje, dat is een x-aantal vogeltjes wat geteld is. En hoe meer dat oplicht, hoe meer daar geteld is. Dus je ziet ook de concentratie een beetje. En aan de rechterkant zie je de windturbines. En beide visuals, die heb ik vastgepind bovenin op 2010, dus een jaar of 16 geleden. En onderin het afgelopen jaar of inmiddels 1,5 jaar geleden. En wat mij daarin opvalt, is dat als er turbines worden neergezet, dat er opeens minder vogeltjes zijn. En dat is heel interessant. Ik heb 2 vierkantjes er even uitgelicht, omdat het daar echt prominent zichtbaar is. Dus daar zal ik even op inzoomen op Limburg. Bovenin zie je gruttotjes 2010... Gruttotjes 2024. En onderin zie je links 2010 1 turbine. En rechts zie je er opeens een hele buts. Dus ga ik even verder kijken. Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat die grutto's, die windmolens, die windturbines helemaal niet fijn vinden. En wat blijkt, daar is genoeg wetenschappelijke literatuur internationaal waaruit dit blijkt. Probeer geen antwoord te geven op de vraag of het slecht gaat met die vogeltjes of wie de oorzaak heeft. Maar ik probeer jullie graag even deelgenoot te maken van het feit dat je met behulp van data een hele ander zicht kunt krijgen op de thema's zoals de overheid ons die op ons afvuurt. Buiten die vogeltjes, vlak voor de COVID, was ik bezig met stikstof. En stikstof is ook big data. Dus ik heb alles gedownload wat er maar te downloaden viel. En niet alleen van Nederland, maar van heel Europa. En het voorbeeld, ze komen me niet halen hoop ik. Het voorbeeld wat ik hier heb is scheepvaart. Wij wonen in Nederland langs een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Containerschepen, roll-on, roll-off, olietankers, noem het maar op. Dat is een ware snelweg. En die schepen die stoten NOx uit. Verbranding van fossiele brandstoffen. Maar wat schetst nou mijn verbazing als zo'n schip aankomt varen vanuit Frankrijk door het nauw van Calais, België, dan stoot hij 14 gram per seconde uit? Zodra die de Nederlandse wateren in komt varen, zetten ze de motoren uit en glijden ze om Nederland heen totdat ze bij Duitsland zijn en wang, gaan de motoren weer aan. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wat de data laat zien. En wat je hier dus heel mooi ziet, is de Nederlandse data over stikstofuitstoot van industrie en transport versus hoe de buitenland dit administreert. Dat is nog een beetje gek. Nou, ik heb voorbeelden van energiecentrales, industrie, wegen, transport, noem het maar op, vliegverkeer. Het is overal hetzelfde liedje. Als je kijkt naar de Nederlandse data, dan wordt de NOx-component, industrie, transport, wordt onderschat. Ik druk me zachtjes uit, factor 14 slechts. En dan ga ik kijken naar de ammoniak, dus de uitstoot van koeienpoepjes en plasjes. Ook daar heb ik van heel Nederland en van heel Europa de gedetailleerde data. En het is zelfs zo grappig dat ik de grens van Nederland niet eens hoef te tekenen. Dat zie je in dat uitvergrote stukje misschien wel een beetje. Ik hoef de grens met Nederland niet eens te tekenen om te zien waar die grens loopt. Dus zodra je een paar meter over de Nederlands-Duitse grens gaat, dan zijn er ook geen strenge wetgevingregeltjes meer, zoals in Nederland. En mogen de boeren kennelijk doen alles wat God verboden heeft. Dus dat is bizar. Maar let wel, het is een administratief feestje. Wat houdt dat in? Dit is niet gemeten. Er wordt niet gemeten. Er wordt alleen maar gerekend. Wettelijke emissiefactoren. Een koe, een volwassen melkkoe, die doet 13 kilo ammoniak per jaar. Dat hebben we in de wet zo afgesproken. Dus wat ze hier laten zien, dat zijn al die koetjes en kalfjes en kippetjes en geitjes en paardjes en nou, ik weet niet wat er noemen, konijntjes misschien ook nog. Ja, die in Nederland rondlopen en ze weten precies waar die zitten, want daar hebben we de diertelgegevens voor. Elk koetje wordt geadministreerd. Die data heb ik ook van de afgelopen 20 jaar. Ik weet van elke koe op welk adres die geboren is, waar die allemaal gewoond heeft en waar en hoe die aan zijn eind is gekomen. Dus ik kan dit soort berekeningen allemaal reconstrueren. Enfin, ik kwam op een boerenbedrijf in Vlachtwedde terecht en dat vond ik interessant, want daar is mijn vader geboren. Niet op deze boerderij, maar in Vlachtwedde. En ik zag in de data van de overheid, van de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in de diertelgegevens, dat deze boer stond aangeslagen voor 550 koeien. Ik ben vervolgens met de Google-satelliet even naar zijn schuren wezen kijken. Er staan er twee op zijn terrein. Eentje van 680 vierkante meter en nog een eentje. Dus dan kom ik op 1400 vierkante meter voor 550 koeien. Dat past alleen als je ze vier hoog op elkaar zet. En omdat mijn vader uit Vlachtwedde kon en ik ken ook nog een beetje Groningsproot, dacht ik bel de boer op. En we hebben een prachtig gesprek gehad en hij zei tegen mij, no meneer Ongema, ik heb nooit meer dan 180 stuks rundvee gehad en ik ben al 4 jaar geleden gestopt. Okay. Even terug van die scheepvaart, hè? Dus de NOx-component, industrieuitstoot, wordt zwaar ondergeadministreerd. En dit is even een toepasselijk voorbeeldje, maar ik heb er echt zo verschrikkelijk veel. Die ammoniak die wordt sky high geadministreerd. Ja, en dan gaat het vanzelf de verkeerde kant op. De boeren hebben de schuld. All right, ik kom hier natuurlijk om over de EMA te praten en de bijwerkingen van medicijnen. Elske gaf in haar praatje vanochtend aan dat ze ook enorm veel bijwerkingen ziet van de, hoe zeg ik dat in het netjes, psychofarmica noem ik het maar even. Toen ik 2 jaar geleden, meen ik, een gesprek had bij De Nieuwe Wereld met Marlies Dekkers, kwam clozapine even naar voren in de conversatie. En Marlies werd daar helemaal emotioneel van, want haar broer ja, is daar aan overleden, aan die bijwerkingen. Zo had ik het begrepen van Marlies. Goed, ik ga het over een aantal onderwerpen hebben. En ik ga mijn stopwoordjes proberen in de gaten te houden. Ik begin met overrapportage of onderrapportage. Van COVID-prikken wordt altijd gezegd van ja, dat was zo populair om te melden, dus dat is veel te veel gemeld. En, hè. Deze grafiek, dit laat alle landen van de EU zien, de EU-lidstaten. En in het oranje heb ik geanalyseerd het aantal meldingen van bijwerkingen per 100.000 gezette prikken. En daar is Nederland het beste jongetje van de klas. Met 700. En als je kijkt naar Duitsland, die zit op 35. Dat is een factor 20 minder. En Polen, die zit op 15, helemaal onderin. Dit komt uit een publicatie die ik deed met Duitse professor Harold Wallach en een oncoloog, Rainer Clement. Twee wereldrecords hebben we gevestigd met deze publicatie. 3 keer peer-reviewed. Eerste wereldrecord is de meest gelezen publicatie ter wereld. Dus dat is fantastisch. Tweede wereldrecord, die is iets minder florissant. Wij hebben het record van de snelst teruggetrokken artikel ter wereld. En dat ging over de kosten-batenanalyse. Hoeveel levens worden er gered met een COVID-prik en hoeveel mensen komen het overlijden als gevolg van? Nou, die balans die zat niet helemaal goed, zoals u misschien zult begrijpen. Dus daar ga ik nu eigenlijk wel een beetje verder op inzoomen. Aan de hand van een aantal grafieken, en daar komt een verhaal uit wat ik hoop een beetje over te kunnen brengen op jullie. Als ik ga kijken naar... Ik zal eerst even introduceren. De EMA, dus de Europese Medicijnautoriteit. Alle LAREPs van Europa zijn verplicht, die leveren allemaal hun data aan de EMA. Dus dat is een geweldige databron. Echter, EMA die vindt het niet zo leuk als er gebruik van die data wordt gemaakt. Dus het is onmogelijk om op de publieke website van EMA om daar wat brood van te maken. Nou, dat heb ik 2 jaar geleden al opgelost met een stukje software waardoor mensen wel de publieke data kunnen downloaden. Maar in die publieke data mag je niet zien hoe oud de patiënt was. Dan krijg je leeftijdscohorten van 18 tot 64. Nou, daar kun je wetenschappelijk natuurlijk helemaal niks mee. Ik mag niet zien uit welk land de melding komt. Ik mag alleen zien Europa of buiten Europa. Dus daar kun je ook niks mee. Ik mag niet zien wanneer de patiënt het medicijn nam of wanneer die geprikt werd. En ik mag niet zien wanneer die last kreeg van bijwerkingen. Nou, dat probleem, dankzij allemaal lieve mensen zoals jullie, is mij een crowdfund gegund, eind 24. En met die crowdfund heb ik een mini mainframe kunnen aanschaffen. Dat is echt een beest van een omgeving wat ik thuis heb, waardoor ik belachelijk veel dingen kan doen. En een van de dingen die er mij dus gebeurde in december 24, vlak voor kerst, is dat ik van de EMA toegang kreeg tot hun backend systemen. Dus opeens kon ik wel bij de data. Bij heel veel data. Ik had dezelfde toegangsrechten als de farmaceutische fabrikanten. Nou, dat is smullen. Dus in het afgelopen jaar heb ik 1,4 miljard records gedownload uit de EMA. Dat zijn 24 jaar aan meldingen van bijwerkingen uit de hele wereld. Een melding van een bijwerking kan gedaan worden door een arts, zoals Berber of Elske, of door de patiënt of familie zelf. In dit plaatje kijken we naar meldingen die gedaan zijn door patiënten of familie. En Nederland staat... en by the way, ik moet er even bij zetten. Deze analyse is zonder COVID-prikken. Ja, dus die doen even niet mee. 700 meldingen per 100.000 inwoners. Dat zie je in de balkjes. En een melding kan Hè, zoals Hugo de Jonge graag zegt, huistuin- en keukenklachtjes, prikpijn, beetje koorts, hè, allemaal mild. Dat zijn de niet-ernstige bijwerkingen. Een bijwerking wordt ernstig als ernstig gedefinieerd zodra er sprake is van ziekenhuisopname of erger. Dus de gele bolletjes in het midden laten zien hoeveel van die meldingen per 100.000 inwoners waren ernstig. Ziekenhuisopname of erger. En dan helemaal rechts in het rood, hoeveel meldingen hadden een fatale afloop. Uitgedrukt weer per 100.000. Nou, Nederland, meest meldende land vanuit de familie CQ, de patiënt. Prachtig. Maar nu gaan we kijken hoe de zorgprofessionals het deden. De artsen. En wat schetst mijn verbazing? Nederland keldert naar onderen. Dus wat we hier zien is dat artsen 2 keer zo weinig melden als bijvoorbeeld Oostenrijk of Zweden. En als we kijken naar het aantal serieuze, ernstige meldingen, dan zie je dat Oostenrijk 500, Zweden 260, 300 en Nederland 81. Dus dan zitten we al bijna op een factor 3, 4. En qua sterfgevallen zitten we ergens in de middenmoot. We blijven bij de zorgprofessionals en we gaan kijken naar de COVID-prikken. Wat is er gemeld op de COVID-prikken? Nou, daar zit Nederland ook ver onderaan. Oostenrijk die zit op 1100, Denemarken 330, Nederland op 36. Factor 10 minder dan Denemarken. En nou kun je wel een discussie hebben, hè? 100.000 populatie, niet iedereen is geprikt, et cetera, prima, kan ik allemaal uitzoeken. Maar voor deze presentatie probeer ik het even simpel te houden per 100.000. Laten we er even van uitgaan dat in Denemarken net zoveel geprikt is als in Nederland. Maar hier komt-ie, als we dan gaan kijken naar de ernstige bijwerkingen, dus de middelste gele ruitjes, dan scoren wij in Nederland ook bijzonder laag. Nou, niet wij, de artsen die dat moeten melden. En dat veroorzaakte dat ik deze overzicht maar eens even ging maken. Links artsen, rechts patiënten of familieleden. In het blauw alle overige medicijnen en vaccins. In het oranje de COVID-prikken. En we kijken weer naar het aantal serieuze meldingen, ernstige meldingen per 100.000 inwoners. Wat ik jullie wil laten zien, dat is de boodschap. Het is misschien een beetje een verwarrend plaatje. Dus kijk even naar de rechterkant, dat zijn patiënten en consumenten. Ik wil dat jullie zien dat ze niet zoveel onderscheid maken tussen oranje en blauw. Als we naar de linkerkant gaan, naar de healthcare professionals, dan zie ik dat onderscheid wel. En niet een beetje ook. Moet ik wel even een kleine caveat vermelden. Die blauwe balkjes, dat is een periode van 6 jaar. COVID-prikken die zijn pas in 21 begonnen, dus dat is wat korter. Maar goed, deel die blauwe balkjes maar door de helft. Dan nog is het verschil dramatisch. In alle landen van de wereld. En in Amerika en Canada nog veel erger. Zelfs zo erg dat ik daar een woordje met een vraagteken bij zet. Is hier sprake van datafraude? De laatste. Vorige plaatje was serious, ernstige meldingen. Dit zijn de fatale meldingen. Maar kijk eens even wat er in Amerika gebeurt. Patiënten die melden sterfgevallen voor overige medicijnen, maar voor COVID-prikken melden ze kennelijk niks. Gelooft u het? Ik niet. Bij meldingen door artsen zie ik ook dat de US, Verenigde Staten en Canada er zwaar bovenuit springen. Nou, ik heb dit vannacht ook nog even bekeken. En ik heb de data van de Amerikaanse FDA allemaal gedownload. En dan ga ik kijken hoeveel Meldingen zijn er met betrekking tot het Pfizer-COVID-vaccin met een fatale afloop in de VAERS-database, in de FDA, de Amerikaanse EMA. Nou, dat zijn er, ik zeg het even uit mijn hoofd, zo'n 7.500. En Pfizer is bij wet verplicht, Europese wetgeving, bij wet verplicht dat alle ernstige meldingen voor producten die je ook in Europa verkoopt, die moet ook bij de EMA liggen. Dus ik zou verwachten dat ik voor Amerika 7.500 sterfgevallen zie. Nee, ik kom niet verder dan 9%. 91% is er niet, is weg. Ondanks een wettelijke verplichting. Ondanks een verplichting voor EMA om elk jaar Pfizer te auditen op hun medicijnveiligheidsprocessen. Dus ik denk dat er een oogje is dichtgeknipt. Ik vermoed datafraude. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Oké, even een slokje water, want als ik zenuwachtig ben, dan krijg ik een hele droge mond. We gaan even naar Nederland. Naar het CBS. En het CBS heeft een tabel ziekenhuisopnamen naar hoofddiagnose door de arts. Volgens ICD-10. En ICD-10, dat is een codelijst waarin elke ziekte staat vermeld. En de codes I-40, ijsbrand 40, of Y-40 moet ik zeggen, Y-40 tot Y-59, dat zijn hoofddiagnoses, bijwerkingen, medicijnen. Allerlei soorten medicijnen, allerlei soorten vaccins in die codes. Dus ik heb code I-59 heb ik achterwege gelaten, want dat gaat over COVID-prikken. Die wil ik even buiten beschouwing laten. Goed, en wat zien we hier? CBS-data. 38.000 ziekenhuisopnames per jaar met als hoofddiagnose bijwerking medicijnen. Nou, gevoelsmatig vind ik het veel. Maar goed, we zien een keurige horizontale lijn met een klein uitzonderingetje in 2021 is die ietsje hoger. Ik vermoed dat opnames zijn geweest. Ja, daar zitten waarschijnlijk wel wat COVID-schadepatiënten tussen, waarvan de arts heeft gezegd, nou, dat gaan we dus anders boeken. Hè? Want die code had ik achterwege gelaten. 38.000. 37.000 in het laatste jaar 2023 van de CBS-data. Let wel, ziekenhuisopname is een ernstige bijwerking. Dus moeten we even naar de Nederlandse geneesmiddelenwet kijken. Meike, artikel 78, jou wel bekend, denk ik. Zeg ik goed, toch, of niet?
Ik weet het niet
zo. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Een arts in Nederland heeft een wettelijke meldplicht. Dus, hier komt ie. Als het goed is, ga ik dus in de Nederlandse portie van de EMA-data, ga ik 38.000 meldingen per jaar aantreffen met ziekenhuisopname of erger, dat gemeld is door een arts, toch? Goed, we gaan even kijken. Plaatje links, plaatje rechts. Kijk maar even naar de linker, rood en blauw. Blauw, onderin. Dat is het aantal meldingen wat ik aantref in de EMA-data. Dat gaat niet boven de 800 uit per jaar. En in het rood deel ik het aantal ziekenhuisopnames met hoofddiagnose bijwerking door het aantal meldingen wat ik zie bij de LAREP. En kom ik tot het verrassende inzicht dat 1,6% gemeld is. 98,4% is niet gemeld. Ja? Nou, aan de rechterkant heb ik die analyse even herhaald, waarbij ik heb gezegd, van, nou, laten we dan maar naar alles serieus kijken, alles ernstig. Dat is een iets wijder filter, maar ik kom niet boven de 2% uit, 2,1%. Dat betekent dat 1 op de 50 ernstige gevallen van medicijnschade, bijwerkingen, wordt niet gemeld. Wordt wel gemeld. 49 van de 50 niet. Dat is wel een beetje bizar. Wat dit ook betekent, is dat ik voor elke melding die ik dus wel tegenkom in de EMA, moet ik dat keer 50 vermenigvuldigen. Daar komen we straks even op terug. Wie meldt er aan LAREP? Dat zijn artsen of patiënten. En dan kom je op zo'n invulformuliertje uit en dat kost verschrikkelijk veel tijd. Dus ik snap eigenlijk ook wel een beetje waarom die artsen niet melden. Er is ook zo'n mooie wetenschappelijke publicatie van, ik ben de naam even vergeten, The Seven Sins, geloof ik, of Seven Reasons Why Doctors Don't Report. Ze krijgen niet betaald, kost ze onmenig veel tijd. Als ze niet oppassen, worden ze nog aansprakelijk gesteld ook. Dus er is geen enkele incentive voor artsen om te melden. Maar waarom stop je het dan in de wet als je het niet promoot of afdwingt? Dus die artsen en die patiënten die kunnen bijwerkingen melden bij de LAREP. En de LAREP, de LAREPjes van heel de wereld, die zijn verantwoordelijk voor het coderen van die meldingen. Daar is een hele systeem, proces voor opgetuigd. Dat noemen ze de Medical Dictionary for Regulatory Activities, MEDRA. En daar zitten zo'n 26.500 zogenaamde preferred terms in. Dat zijn bijwerkingen. Moet je je voorstellen, hoofdpijn is één preferred term. Kiespijn, last van mijn grote teen. Ja, dan heb ik er drie gehad, 26.000. EMA die heeft van die dikke waslijst een shortlist gemaakt van wat zij noemen important medical events. Ik moet opschieten. Important, anders wordt Berberbos straks. Important medical events, dat woord zegt het al, die zijn inherent belangrijk. En het is in de industrie, en dat weet ik uit eerste hand, is het standaard zo dat zodra een van de reacties die een patiënt of arts meldt op deze IME-lijst staat, dan moet de hele melding als ernstig worden geclassificeerd. Ah, dat kan ik onderzoeken. Naast die IME-lijst is er ook een DME-lijst, Designated Medical Events. En wat zijn dat? Nou, daarvan zegt de EMA, daar is causaliteit, de kans op een causaal verband, een oorzakelijk verband tussen wat leidt tot deze bijwerking, is eigenlijk al wel aangetoond. Dus logisch, als een melding een reactie bevat die op die lijst staat, per definitie ernstig. En toen ging ik dat analyseren. Sorry dat het voortdurend een beetje complexe plaatjes zijn. Ik ga ook deze even rustig uitleggen. Je ziet vier constellaties van telkens twee donuts. Aan de bovenste kant zie je de vier. Dat gaat over de designated medical events. Ja. En de onderste vier, dat gaat over de important medical events. Dan zien we aan de rechterkant de COVID-prikken. En aan de linkerkant alle overige medicijnen en vaccins. En telkens ga ik een vergelijking maken tussen LAREP, Nederland, en de EMA, Europa, zonder Nederland. Dus gaan we linksboven beginnen. Designated medical events. In Europa gaat dat voor 95% van alle meldingen goed. In 5% is er dus gemisclassificeerd. In Nederland ligt dat percentage wat anders. Daar is 20% verkeerd geclassificeerd. Vier keer zoveel dus. Als we gaan kijken naar beneden, linksonder, important medical events, dan is Europa, die scoort bijna 90% goed. En dan kijken we naar de LAREP. Je moet zelf ook even kijken. 66% gaat fout. Aan de rechterkant, COVID-prikker. Europa, 12% fout. LAREP, 45% fout. En bij designated medical events, 66% fout. Wat betekent dit? Ga ik even proberen te illustreren. Het mogen duidelijk zijn dus dat er iets helemaal fout gaat, hè, bij de LARP. Dat is een beetje de boodschap. Omdat ik alle diepe data heb, kan ik ook wat voorbeelden uit Nederland erbij halen. Dus deze komt uit Nederland, deze melding. En dat kun je nakijken op de URL die in deze screensetting wat mislukt is. Maar goed. Wat zien we hier? We zien een melding. Een spontane melding, zoals het heet, binnen Europa van een patiënt, een non-healthcare professional. En is de case ernstig? Ja of nee? Nee, de case is niet ernstig. Dan gaan we kijken naar de reacties. Nou, onderin zie je staan een rupture of an artery. Berber, wat is dat? Een rupture of an artery, een exploderende ader?
Dat is aneurysma. Ja, dat is een bloedvat geknapt. En dan kun je of weer het om, of je mazzel dat je meteen niet gestuurd wordt.
Ja, dus het liefst wil je binnen vijf... Je wilt het liefst binnen 5 minuten op de operatiekamer liggen, denk ik. Ja? Niet serieus, niet ernstig. Nou, ik begrijp dat niet. Hier nog een voorbeeld. Dit betreft een AstraZeneca-vaccin. En weer een artery rupture. Nou, dat AstraZeneca wat problemen gaf, dat mogen duidelijk zijn. Maar als je dat allemaal als niet ernstig wegzet, ja... Kom op zeg. Waarom is dat onderscheid tussen ernstig en niet ernstig nou zo van belang? Omdat wij bij de EMA doen wij aan safety signal detection. Een signaaldetectiealgoritmes. Die moeten dit soort signalen oppakken. Om te kijken of dat mogelijk een probleem is van het product. En er wordt onderscheid gemaakt tussen ernstig en niet ernstig. Tja, in 66% gaat het in Nederland fout, hè? Niet ernstig. Het aantal fatale cases, wat is gemeld bij de LAREP, COVID-vaccins en alle overige vaccins, dus geen paracetamolletjes en psychiatrische medicijnen, nee, alleen maar vaccins. Nou, dat heb ik hier maar even neergezet. En ik vat hem hier, hier kijken we eventjes naar wat het CBS aan data heeft. Het CBS met haar credo voor wat er feitelijk gebeurt. Nou, volgens het CBS is in de afgelopen 8 jaar nog nooit iemand overleden aan een vaccin of aan een COVID-prik. Huh? Dus... Ja, er zijn 752 overlijdens gemeld bij de LAREP voor de COVID-prikken. Niet volgens het CBS. Nul. Dus ik denk dat het niet helemaal, hun credo, niet helemaal klopt. Ik denk wat er moet staan is voor wat we willen dat er gebeurt. Huh? Alright. Dit mag ik niet doen van professor Ronald Meester, en toch doe ik het. Hij is een hoogleraar in de waarschijnlijkheidsrekening en vindt het uit den boze dat ik dit doe. En toch doe ik het. 1 op de 50 ziekenhuisopnames of erger wordt gemeld in Nederland. Dat heb ik jullie laten zien door artsen. Het LAREP toont 750 cases. Dus als ik die met 50 vermenigvuldig, kom ik op 37.500 uit. En volgens mij komen wij dan in de buurt van de oversterfte van de afgelopen jaren. Nogmaals, ik mag het niet doen van Ronald, dus ik heb er maar vraagtekentjes bij gezet. En ik laat het verder aan jullie om daar je oordeel over te vellen. Dan ga ik nog even, CBS, die zegt dus van nou, er is nog nooit iemand dood gegaan. Dan ga ik naar de WHO, die heeft ook een hele grote database, dus die heb ik ook leeggezogen. En dan hebben we daar voor elk land van de wereld de doodsoorzaken op ICD-10 detailniveau. Dus ik haal daar even uit de IJsbrand 59 is dat, COVID-prikken. En voor de landen waar ze dan, want 21 is het laatste jaar wat ze hebben, voor de landen waar ze dan wat data hebben, daar heb ik in de middelste kolom zie je het aantal sterfgevallen bij de WHO die zij zien. Links zie je de EMA, wat ik zie. Bottom line, de WHO ziet 3,4% van wat de EMA ziet aan sterfgevallen. En de, ik dacht dat de EMA had al vastgesteld dat die 2% zag van Nederland, toch?
Ja.
Dus dat betekent dat van de 1400 sterfgevallen de WHO er maar één ziet in haar data. Dan wordt het wel heel snel safe and effective. Ja. Het schermafdrukje rechtsonder is van een tool die ik heb gebouwd. Met AI doe ik dat. Waarmee ik rechtstreeks in de service van de EMA kan prikken. En die tool, ik was eigenlijk van plan om dat vandaag te publiceren, maar ik ben nog niet helemaal tevreden, dus ik moet nog even een paar dagen opschuiven. Al die 18 miljoen meldingen van bijwerkingen en de tools om zelfstandig in de EMA-data te kijken, die gaan gepubliceerd worden op een unstoppable domein. Dus er is geen instantie of industrie die dat nog uit de lucht kan halen. Zelfs ik niet. Als ik eenmaal dat knopje indruk, dan is het forever. En mijn doel is... Mijn doel is... Uiteraard mogen jullie erin kijken, maar ik ben bang dat je er niet heel veel mee kunt, want het is big data. Het is echt very big en het is heel complex. Maar mijn doel is, ik wil dat de internationale wetenschap hiermee aan de slag gaat. Want hier zit de waarheid in. En die ziet er heel anders uit. Ik heb nog 3 minuten voor jou. Ik hou hem in de gaten hier. Dit is work in progress. Onderrapportage, overrapportage, bla bla, allemaal heel ingewikkeld. En ik wil van die discussie af. Dus wat ik hier doe, is ik ga kijken... van elke melding die gedaan wordt per jaar, als ik dat allemaal op een grote bult gooi... Zijn er een miljoen meldingen gedaan en ik wil weten hoeveel ervan waren fataal. En dat plot ik hier, elk jaar plot ik dat. Bovenin voor de meldingen door artsen. Onderin meldingen van patiënten. Links COVID prikken, rechts alle overige, ja, ik noem het rotzooi. Wat ik wil dat u ziet is die stippellijnen. Dat is namelijk de trendline, dat is een lineaire trend. En als we kijken naar de COVID-prikken, dan stijgt dus het aantal fatale meldingen ten opzichte van alle serieuze meldingen, stijgt. Het wordt dus eigenlijk steeds dodelijker. Ongeacht of er meer of minder wordt gemeld, nee, dat heb ik geëlimineerd hier. Bij alle overige medicijnen en vaccins, zie je dat het geleidelijk een beetje daalt. Nou, dat zou kunnen zeggen dat het steeds veiliger wordt. Of het kan ook zeggen dat er minder fataal gemeld wordt. En dat sluit weer een beetje aan bij wat ik zag in de Amerikaanse data. Ja? Hier word ik een beetje emotioneel van. Want dit zijn congenital anomalies. Geboorteafwijkingen. En wat ik net al bij het praatje van Elske heel blij was, dat zij niet aan het publiek ging antwoorden op die laatste vraag. Want ik kan er niet tegen als de kindertjes worden beschadigd. Ik wil dat jullie hier zien dat bij de COVID-prikken het vanaf 2022 gewoon fout gaat. En daar maak ik mij zorgen over. En het is maar een signaal, ik ben een dataman, ik ben geen arts, ik ben ook geen formele wetenschapper. Dus we moeten met z'n allen, met verschillende disciplines, moeten we met deze data aan de slag gaan. Om te kijken wat hier in hemelsnaam gaande is. Want die trend zie ik niet bij andere medicijnen. Oh, ik ben er bijna hoor. 5 seconden heb ik nog. Fetal death. Ongeboren kindjes die komen te overlijden. Gelukkig wordt dat heel weinig gemeld. Maar als ik dat wereldwijd ga bekijken, en dan laat ik de COVID-prikken buiten beschouwing, dan valt mij iets schokkends op, namelijk dat vanaf het tweede kwartaal in 2021 er een verdrievoudiging is aan meldingen wereldwijd. En het stopt niet meer. Het is dus niet even tijdelijk een probleem, nee, het is sindsdien een probleem. En ik maak mij kwaad dat hier niet naar gekeken wordt. Alright. Ik ga hem even samenvatten. Dus LAREP misclassificeert systematisch, by design, artsen. Die melden bijna niet in Nederland. Ik heb signalen van datafraude. Niet alleen op dat voorbeeldje, maar ik heb er nog veel andere voorbeelden, maar daar is de tijd niet voor. CBS, nul. En of ik nou kijk naar de data over de vogeltjes, de stikstof, de bijwerkingen, de doodsoorzaken, coronatesten, daar heb ik ook uitvoerig over gepubliceerd in begin 21. 90% van al onze coronatesten was fout positief, wist u dat? Dat was helemaal niet een probleem. Peer review, mevrouw Koopmans was eerder nog in de enquêtecommissie. Mevrouw Koopmans die deed begin 2020 op 21 januari leverde zij met Korman en Drosten in Duitsland en nog een paar wetenschappers, leverde zij de golden standard aan voor het fenomeen PCR-testen, miljarden wereldwijd. Ik heb dat wetenschappelijke journaal toen helemaal leeggezogen. Ik heb alle publicaties geanalyseerd op hun peer review proces. En er was er precies één. Die was binnen 24 uur gepeer reviewed. Dat kan helemaal niet. Dat kost 180 dagen normaal. Ondanks al die foute data, want het is verschrikkelijk fout. Ik hoop dat ik heb laten zien dat ik ondanks die ellende toch daar patronen uittrek waaruit we de waarheid kunnen achterhalen. En signalen kunnen achterhalen waarvan ik hoop dat de wetenschap, artsen, medische wetenschap daarmee aan de slag gaat. Nou, ik ben een paar seconden, mag dat nog? Heel snel, heel snel. Wat is de meest gemelde bijwerking van de COVID-prikken? COVID. Oké, interessant. Signaaldetectie, mag ik nog even snel? Ja? Jij bent heel streng, hè?
Ik wil helemaal niet streng zijn, want het is reet interessant. Maar ja, we moeten wel straks allemaal eten. En we moeten eerst nog naar twee sprekers luisteren. En die zitten ook
prima,
een beetje te poken.
Ik stop ermee.
Ja, ik wil je helemaal niet afstoppen.
Nee, de spelregels zijn duidelijk.
Oké. Wat? Je bent verplicht het af te maken.
Wat? Ik verstond je niet.
Ik zei, je bent verplicht het af te maken.
Wauw. Ga ik doen. Ja, dit was even mijn afsluiter. Nog niet helemaal hoor. Ja, want ik ga even een stapje terug. Signaaldetectie. Heb ik hem net al even op aangestipt. Met behulp van de AI en dat dikke mainframe wat ik heb, kan ik die algoritmes van de EMA allemaal nabouwen. Dus dat heb ik gedaan. En dan komen daar potentiële safety signals uit. En die zouden door de LAREP'jes en de EMA moeten zijn opgepakt. Nou, ik kan u zeggen, dit zijn er 248.000 potentiële safety signals. Een safety signal is een combinatie van één medicijn met één reactie. Ja? 248.000 heb ik er gevonden. Goed, deze ga ik even laten zien. Kunnen jullie je nog herinneren, 22 september vorig jaar, groots in het nieuws, Robert Kennedy, die kwam met een mogelijke link tussen autisme en paracetamol. In het Amerika heet dat Tylenol. En de wereld ging over hem heen. En er stond direct een groot voorpagina artikel in de New York Times. En de aandelen Tylenol die waren gekelderd. En Kennedy was een sukkel, want die begreep het allemaal niet. En dat was allemaal niet waar. Maar, nou ga ik in de EMA-data kijken. Naar alle veiligheidsmogelijke potential safety signals voor autisme. Helaas zijn de lettertjes heel klein, dus u moet me even op mijn blauwe ogen geloven. Op de verticale as, aantal meldingen. Op de horizontale as, de PRR. Nou, dat is een hele complexe statistische methode. Ik ga hem nu even niet uitleggen. Hoe verder omhoog en hoe verder naar rechts, hoe groter het signaal. En ik wil u zeggen dat de allerbovenste wat je ziet aan de rechterkant, dat is paracetamol en autisme. Verreweg het grootste potential safety signal in de EMA met betrekking tot autisme. Paracetamol. Ik besprak dit op maandagavond met Zweedse wetenschappers, Vibeke Manninge, Jonathan Gilthorpe. En op donderdag kwam Kennedy door. Dat is echt bizar. Maar ik wil dat jullie zien dat op basis van de EMA-data ik zijn signaal reproduceer. En het gaat nog wat verder dan dat, want die andere bubbels die je hier ziet, dat zijn, verdorie nog aan toe, allemaal kindervaccinaties. Waar allemaal autisme op wordt gemeld. Deze moet ik naartoe. Ik ga nou gewoon echt stoppen. Voor de plagerij had ik er nog één grafiekje aan toegevoegd. En dat is een bepaald virus wat af en toe ook wel eens gemeld wordt als bijwerking in de wereld. Heel, heel zelden. Dus ik heb het maar even in 5-jaars groepen gedaan over de afgelopen 26 jaar. Het aantal meldingen van bijwerking hantavirus. En ja, het is. Ik denk dat ik dat van professor Meester wel mag zeggen, dat het statistisch significant is wat ik sinds 21 zie gebeuren. Heel hartelijk dank voor dit wonderful.
Geweldig, dankjewel. Adag.
Dat ik jou heb leren kennen.
Geweldig.
Ik ben Engel.
Dankjewel. Ja, er staat dus gewoon nu een echte held op het podium. Dat is gewoon een feit. Ja. Er valt niks aan toe te voegen. Wat mooi. Dat wil zeggen, hoe kloten. En het ergste, wat je dus vertelt. Ik snap dat helemaal, dat je er emotioneel. Ik was een beetje emotioneel mee. Wat er met die geboortes, die aangeboren afwijkingen. Ja. En ik deed even zo, dat was tegen Sylvia van Kospot, die kwam net binnen. Dat is de verloskundige die vanmiddag spreekt. Ja. En die zelf hierover sprak. Over zoveel kindersterfte bij de verloskundigen in de praktijk. Ja. Babysterfte moet ik zeggen. En zoveel miskramen. Alles wat er in de buik al mis kan gaan. Dus wat jij daar zegt is zo waar. En nou goed, ik hoef er niks meer te zeggen. Het is duidelijk. Ja. Vragen? Twee vragen.
Ja, het is niet zozeer een vraag, maar een opmerking.
Ik kan u niet horen.
Nou, ik heb niet zozeer een vraag, maar een opmerking. Ik heb bij geneesmiddelenonderzoek gewerkt vroeger. En daar is het gebruikelijk fase 1, dus van geneesmiddelen die heel nieuw zijn.
Ja.
Dat daar 10 jaar... zeg maar, een geneesmiddel wat bij ons onderzocht werd, duurde 10 jaar voordat het op de markt kwam. Daar werd dus goed onderzoek naar gedaan en 90% van al die middelen die sneuvelden onderweg. Vanwege dat ze dus te veel bijwerkingen hadden of gewoon niet werkten. Ja. Daarna, na die 10 jaar, als ze eenmaal op de markt waren, dan werden de bijwerkingen nog steeds heel goed bijgehouden. Maar bij de COVID-prikken, dat was ook eigenlijk een fase 1-test. Maar dan op de hele wereld is er nooit iets bijgehouden. En dat verbaast mij ten zeerste. En dan zijn er mensen die, zoals Arne Burkhardt, pathologisch onderzoek hebben gedaan en gewoon bewezen hebben dat COVID-prikken dodelijk zijn. En ik vraag me af waarom...
Ik ga toch even reageren, als dat mee. Mag. Mag ik even reageren? Niet alleen heb ik alle meldingen van bijwerken door artsen en patiënten. Ik beschik ook over alle meldingen uit clinical trials en clinical studies. En dat is zijn bedrijfsgeheim. Maar ik heb ze. En ik heb gekeken. Ik heb gekeken naar de officiële trial output van Pfizer. En een van de componenten in zo'n 300-400 pagina's document zijn de ernstige bijwerkingen die zijn opgetreden tijdens de trials. Er is nogmaals een wettelijke plicht om die meldingen ook dus in de EMA-database te hebben. Dus dat ga ik vergelijken met elkaar. Nee. Er zit overlap in. Maar er zitten verschillen in, waaronder miskramen en een hoop ellende.
Deze mevrouw wil vragen wanneer je aan de parlementaire, wanneer je in die commissie mag zitten.
Wanneer ik word je ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie, wanneer ben je uitgenodigd om te komen vertellen?
Nee, dat gaat niet gebeuren. Een open deur, hè, wat u vroeg.
Zullen we allemaal nog even een heel groot applaus geven aan Wouter?
Dank u wel.
De volgende spreker is... De volgende spreekster is mijn heldin, Maaike Terhorst. Ja, nou, zet hem op.
Er zijn in 2022 meer dan 90.000 euro aan boetes uitgedeeld aan artsen. Dit is nog nooit in de Nederlandse geschiedenis gebeurd. In veel landen worden mensen effectief behandeld tegen COVID-19 met hydroxychloroquine. In Nederland niet. Hier is het zelfs verboden. Sterker nog, artsen krijgen stevige boetes als ze dit veilige middel voorschrijven. Wat is hier aan de hand? Begin 2020 werd de wereld overvallen door het coronavirus. Artsen wereldwijd gingen op zoek naar veilige, bestaande middelen die tegen corona ingezet konden worden. Zo ook huisarts Rob Elens in Nederland. Elens baseerde zich op wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken van vooraanstaande artsen wereldwijd. Zijn eerste therapie met onder andere hydroxychloroquine had succes. Hydroxychloroquine is een middel dat al 65 jaar veilig wordt gebruikt. Maar al snel werd Rob Elens door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd gemaand om te stoppen met zijn succesvolle behandeling. Dit resulteerde spoedig in het verlies van een patiënt. Het raakte hem hard.
Ja, het raakte hem hard. Rob Elens, de arts, onze held die het goede deed, hè, die zijn zieke patiënt niet mocht behandelen met hydroxychloroquine, kreeg hoge boetes. En tot de dag van vandaag herbevestigt de Raad van State de boetes aan artsen en het illegale beleid. Mijn vraag, is onze gezondheidszorg overgenomen door een groep banken en worden ze daarin gesteund door de Raad van State? Wat kunnen wij doen om vrij te zijn als arts, hulpverlener of patiënt? Mijn naam is Maaike Terhorst. Ik ben al 33 jaar advocaat. En al jaren heb ik het gevoel dat er iets niet klopt binnen ons rechtssysteem en ons politieke systeem. Ben ik goed verstaan? Berber heb ik een aantal keren bijgestaan in tuchtzaken. Toen werd mij duidelijk. Berber, waar ben je? Je deed het goede en je kreeg het kwade. De COVID-19-pandemie. De opgedrongen vaccinatie, een QR-code van toegang. Dat klopt gewoon niet. Als artsen COVID-19-patiënten had mogen behandelen met bestaande medicatie, dan was er geen QR geweest, geen digital ID. De terreur die had een doel. Ons klaarmaken voor een leven in een digitale gevangenis. De onderdrukking tegen artsen had dus een reden. En dat was dus de digital ID. En dat is eigenlijk het onderwerp van mijn presentatie. Maar ook het verband met de gezondheidszorg. Op 4 maart 2026 gaf ik deze presentatie, een beetje anders, in het Europese parlement. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Christine Anderson. En de presentatie waren ook een heleboel andere sprekers. Het was een groot succes en ging de hele wereld over. Fragmenten waren te zien op de nationale televisie in Frankrijk, Italië en ook alternatieve media. Wat is een digital ID? De meeste van jullie zullen een DigiD hebben gedownload tijdens de COVID-19-pandemie. Het plan is dat je in de toekomst voor alles wat je wilt doen en dat je nodig hebt voor je bankzaken, je medische gegevens of om een afspraak te maken in het ziekenhuis, een rijbewijs aanvragen of een paspoort. Volgens mijn analyse is er een bankenkartel dat de macht in de wereld heeft gekregen. Dit kartel heeft het Digital ID ontwikkeld en geëxporteerd. Als je in de toekomst voor alles een Digital ID nodig hebt, dan zal het kartel alle macht naar zich toe kunnen trekken, tenzij er een stokje voor wordt gestoken. En degene die daar een stokje voor kunnen steken, dat zijn wij zelf. In deze presentatie met de juridische aspecten geef ik 3 tips. De eerste tip is: de Digital ID en het netwerk waarin het past zijn een systeem. De ID is een digital twin, dus een kopie van jou. Een kopie van jou en alles wat je doet. Je bankzaken, je verzekeringen enzovoort. Dus als jij dus alles laat regelen via een digital ID, dan lever je in feite je vrijheid in voor een elektronische enkelband. De digital ID is het opstapje voor de CBDC, dat financiële systeem waarbij eigenlijk al het geld centraal wordt georganiseerd. En professor Werner, die heeft ook gesproken toen ik sprak op 4 maart. Dat kun je vinden via de link Digital ID Exposed. Hij heeft gezegd, alle transacties van de banken zijn op dit moment al digitaal. Dus de enige reden voor CBDC is totalitaire controle over ons geld. En ik geloof dat als die CBDC wordt ingevoerd, dat iedereen onteigend zal worden. You will own nothing and be happy. De Digital ID is ook het opstapje naar de 15-minuten-stad en de smart city. Tip 2. De Europese Unie is niet bevoegd om een Digital ID op te leggen. De EU is geen land, geen staat, maar slechts een douane-unie. De bevoegdheid om een ID uit te geven is niet overgedragen vanuit de lidstaten. In werkelijkheid is het niet de EU of je eigen overheid die de Digital ID uitgeeft. Dat is namelijk een big bankenkartel die dat doet. En dat betekent dat je een DigiD downloadt op eigen risico. En die Digital ID die staat dus eigenlijk boven ons rechtssysteem en boven ons politieke systeem. Elk lid van het parlement en elke rechter is zelf via zijn ID of haar ID te controleren en dus onder het juk van de ID. Dus net als in China. Hè? Dus het maakt eigenlijk niet meer uit of je rechter bent of politieagent of dat je in de Hoge Raad zit. Iedereen zit onder het ID en dus onder het juk van het controlesysteem wat wordt aangestuurd via artificial intelligence. Maar niemand kan jou verplichten om jouw privégegevens over te dragen aan een bankenkartel waarbij jij alle risico's draagt. Tip 3 is dat de Digital ID wordt geïmplementeerd met behulp van censuur en propaganda van de mainstream corporate media. En binnen de gezondheidszorg betekent dat een top-down informatiesysteem. Waarom is propaganda zo doorslaggevend? Er is een bekend experiment en dat heet het experiment van Asch met drie touwtjes. We kunnen hier zien dat het voorbeeldtouwtje even lang is als touwtje C. 10 mensen wordt gevraagd welk touwtje even lang is als, touwtje, als het voorbeeldtouwtje. Maar eerst zeggen 3 mensen met autoriteit dat het voorbeeldtouwtje even lang is als touwtje B. En dan kiezen 7 van de 10 mensen voor touwtje B. Slechts 3 van de 10 mensen hebben genoeg zelfvertrouwen of zijn gewoon eigenwijs en kiezen voor het juiste touwtje C. Op het moment dat er mensen geen of minder vertrouwen hebben in de overheid, dan zullen minder mensen dan 7 luisteren naar de overheid. En dan wordt het al snel 50-50 en dan komt de macht van de overheid in gevaar. Wij, de touwtje C-groep, hoeft dus maar een klein deel van de anderen over te halen om invloed te kunnen uitoefenen. Het is wel heel lastig om invloed uit te oefenen, omdat de groep die dus denkt dat touwtje B het juiste touwtje is, die gaat dat ook opslaan in zijn onderbewuste. En het blijkt dus dat 95% van ons denken vol automatisch is. En dat heeft tot gevolg dat als je aan iemand vertelt die denkt dat touwtje B het juiste touwtje is, dat die zegt van goh, maar je kan toch met je eigen ogen zien dat het touwtje C is, dan kan die persoon zelfs boos worden als je dat zegt, het is touwtje C. Oké, dan gaan we even door naar de EU-wetgeving. Er zijn 3 EU-verordeningen die over de Digital ID gaan. In 2014 was de eerste verordening waarbij dus die Digital ID gewoon in de markt werd gezet. De tweede uit 2024 gaat over de digital wallet, een soort portemonnee waarin dus allerlei vakjes zitten voor allerlei dingen, zoals bankzaken enzovoort. En het derde is de European Health Data Space. Het is de bedoeling dat al onze medische gegevens worden opgeslagen in de wallet, horende bij de digital ID. En op deze slide kun je zien hoe het opslaan van medische gegevens zal werken. Jijzelf en de leden van jouw familie hebben toegang tot jouw eigen health data en jouw dokter kun je dan toegang verlenen. Maar jouw data mogen ook gebruikt worden voor onderzoek door Big Pharma of door de overheid. En wie is eigenlijk de eigenaar van jouw health data? Wanneer jij jouw health data uploadt, dan zal je waarschijnlijk geen beroep meer kunnen doen op geheimhouding van die gegevens. En de overheid kan er ook bij. En misschien de verzekeringsmaatschappij ook wel. Dus dan kun je bijvoorbeeld als je rookt of als je iets hebt gedaan, een gevaarlijke sport, dat terugzien in de kosten van je polis. De digitalisering van de health data is een cruciale stap in het proces. En je hebt het recht om nee te zeggen, dat heet dan opting out. En de health data bijvoorbeeld op een stick te zetten. En je kan dat ook adviseren als dokter. Laten we ons realiseren dat de EU geen land is en geen staat en dat de EU dus niet het recht heeft om een digital ID op te leggen. Lidstaten kunnen weigeren om een digital ID door te voeren. Artsen kunnen adviseren om niet mee te werken aan het uploaden van medische gegevens. En we kunnen zelf gewoon geen ID hebben. Wie heeft het digital ID gebouwd en het grid? Dat was een groep die noemde zichzelf ID 2020. Wie waren erbij betrokken? The Usual Suspects, de Rockefeller Foundation, Microsoft, de Bill Melinda Gates Foundation en Accenture. De EU speelde een sleutelrol bij de implementatie van de Digital ID. Hier zie je de roadmap to the Digital Vaccination Card uit 2018, dus voor de coronapandemie. Je kunt je afvragen waarom de EU zo'n sleutelrol speelde. In 2016 is de EU overgenomen door hetzelfde kartel van banken en big tech, die ook de ID heeft gebouwd. Namelijk, dat was te zien in dat handelsverdrag CETA tussen Canada en de EU. Het is kenmerkend hoe de politici lachend op de foto staan, in de wetenschap dat er meer geld naar het kartel zou vloeien en in hun eigen broekzak. Het zijn gewoon mensen die echt op geld en op macht uit zijn, die dit hebben gedaan. De overname vond plaats vanuit een groep die de heet de Canada Europe Roundtable, die in 1999 is opgericht. Goldman Sachs, Shell, Monsanto waren daarbij betrokken. Vreemd vond ik het dat Shell en andere fossiele brandstofproducenten betrokken bleken bij de klimaatveranderingsagenda. Ik heb zelf jarenlang hier onderzoek naar gedaan, omdat ik toen bij Milieudefensie werkte en dit handelsverdrag wilde tegenhouden. Omdat eigenlijk dus Shell en dus al die grote multinationals eigenlijk de macht overnamen binnen de EU. En ik dacht van nou, dat kan toch helemaal niet. Dus ik ben er echt jarenlang mee bezig geweest. Ik kreeg van andere actievoerders in Canada tegen CETA te horen dat Al Gore van de film Inconvenient Truth werkt voor Goldman Sachs. En dus het World Economic Forum en de fossiele brandstofproducenten. Ik heb ook een mission statement gevonden over CETA, dat CETA werd gecoördineerd vanuit de trilaterale commissie van David Rockefeller. De klimaatagenda heeft maar één doel: digitalisering met veel extra elektriciteit voor surveillance van onszelf. Wat weten we over het kartel en ID 2020? ID 2020 heeft baby's gechipt in Bangladesh en in Kenia met een bewijs van vaccinatiechip. Ik vind dit een absolute misdaad tegen de menselijkheid. Het chippen van baby's ontneemt hen hun menselijke waardigheid en mensenrechten. En wat vandaag in Afrika gebeurt, is gepland om morgen over de hele wereld te gebeuren. De vrees is dat niemand op dit moment het kartel meer kan stoppen, omdat ze veel te machtig zijn geworden. En onze politici werken voor het kartel als hun eigen werknemers. De EU heeft een studie gedaan in 2017 over het chippen van werknemers. En ik denk dat dit een duidelijk voorbeeld is van de EU die een rode lijn overgaat. De mens die wordt omgevormd tot een robot. Dit gebeurt echt en dit rapport kan je gewoon zo vinden op de EU-website, waar ik het ook vandaan heb gehaald. Tip 2, de Digital ID wordt uitgegeven door kartel van banken en big tech, niet door de overheid of de EU. En het kartel respecteert jouw recht op menselijke waardigheid niet. Wanneer je je Digital ID downloadt en al je persoonlijke gegevens overhandigt, heb je niet meer de rechtsbescherming van de wet, het recht of ons politieke systeem. Je doet alles op eigen risico. En jouw gegevens kunnen worden gehackt. En ja, jij bent gewoon degene die de klos is. En als advocaat adviseer ik je geen Digital ID te nemen, omdat het een valstrik is en je niet beschermd bent. De Digital ID wordt uitgerold met behulp van een wereldwijde mediastrategie. Het geluid moet nu even.
In that home while they knock on that door.
We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm.
To get more Americans vaccinated. One, targeted community by community, door to door.
Rapidly vaccinate those eager to get their first shot and their second shot for that matter, if they need a second. Now we need to go to community by community, neighborhood by neighborhood, and oftentimes door to door, literally knocking on doors.
Minister L. Murugan has inaugurated and inspected door-to-door vaccination drive in Chennai.
In Wilcannia, for example, our AusMat team has been going door-to-door and having those conversations directly with people and offering the vaccine.
They're going to be going suburb to suburb, street to street, door-to-door, knocking on these and actively looking for people who are in the wrong house and finding them on the spot.
Yeah, look, absolutely.
And what was so incredible is these teams are not just knocking on doors anymore. They're actually carrying eskies and vaccinating at the door. They're seeing how many people in that household and they're vaccinating everyone who's eligible in that home while they knock on that door.
Nou, dit was een filmpje wat een cliënt naar mij doorstuurde. En ik was echt in die tijd helemaal in shock dat dit echt kon gebeuren. En Reiner Vulmig, met wie ik ook contact had via de PCR-groep van Children's Health Defense, waar ik elke week bij zat, online, die vertelde ook dat hij persoonlijk dus aboriginals uit Australië had geïnterviewd, dat hen dit dus was gebeurd. Ze waren gewoon achtervolgd door teams die hen gingen echt achtervolgen en neerdrukken. En ja, weet je, ik geloofde gewoon bijna niet dat dit echt waar is geweest, weet je, dat dit echt gebeurd is. Het is gewoon afgrijzelijk. Het kartel en de EU censureren ons en werken samen. Tijdens de pandemie werd censuur toegepast, van tevoren georganiseerd, dus jaren van tevoren georganiseerd, vanuit de Trusted News Initiative, dat was een wereldwijd initiatief met de BBC en zo, en vanuit de EU met de Roadmap to the Digital Vaccination Card. In Nederland heeft dus Van den Bos onderzoek gedaan, hè, waaruit bleek dat de geheime dienst, de NCTV, dus de denktank desinformatie, heeft opgericht. Alle bestuursdiensten, VWS, LAREP, Inspectie voor de Gezondheidszorg en een aantal bekende artsen speelden onder één hoedje. Wie herinnert zich niet de tv-dokter Ted van Essen, hè, die iedereen bang maakte met zijn R-getallen voor besmetting? De zorgvuldige kinderarts Illy, ook in het OMT. Grappige plaatjes van Vleermuis Marion Koopmans, ook in het OMT. Uit de WO-verzoeken blijkt dat dit clubje van boven werd aangestuurd om de waarheid te onderdrukken. En het is dus echt wel, ik vind het dus ongelooflijk ernstig dat doktoren hier hebben aan meegewerkt. Ik heb toen ook met CETA gezien, hè, dat mensen, ministers, kregen gewoon sms'jes wat ze moesten zeggen in de Tweede Kamer. Debatten werden ook, alsof het een toneelvoorstelling werd, gewoon een toneelstukje opgevoerd. Er was helemaal niks oprechts of integers aan. Het was allemaal van tevoren opgezet. En ik kreeg ook, ik heb toen een keer ook afgesproken, toen met CETA, met een PvdA-politicus, hebben we in het bos in Bergen afgesproken om daarover te praten. Hij bevestigde gewoon mij dat via Hill plus Norton, ik zeg het verkeerd, ja, Hill plus, nou, ja, die, maar die, dat is een PR-bureau die werkt voor Shell en Koninklijke Familie enzovoort. Die organiseerde dus direct wat mensen moeten zeggen, alsof ze gewoon een script krijgen uit het toneelstuk. En ik denk dat het echt heel aannemelijk is dat het tijdens corona ook zo is gebeurd. Dat iedereen gewoon, ja, instructies kreeg wat ze moesten zeggen. En er was ook uit die stukken van Kees van den Bos, er is een hele newsroom ingericht. Op één was dagelijks presentaties om te zorgen dat iedereen werd geïndoctrineerd en gewoon de foute informatie kreeg. Dus de belangrijke informatie dat COVID-19 behandeld kon worden met hydroxychloroquine of ivermectine, dat werd onderdrukt. De informatie over de bijwerkingen van de COVID-19-vaccinatie, Wouter Alkema liet het net zien, waaronder de dood, dat is gewoon achtergehouden. Het Pfizer-rapport 531, wat in Amerika na procedure is vrijgekomen, dat bevestigt dat na 180 dagen was al bekend dat er 1223 doden geteld waren na 180 dagen als gevolg van de vaccinatie. Maar dat rapport mocht niet worden vrijgegeven. Dat zou 75 jaar dicht moeten blijven. Maar dat rapport is waarschijnlijk naar alle overheden gestuurd, die dus daarmee eigenlijk ook medeplichtig waren aan de moord die er heeft plaatsgevonden. Een cliënt van mij werd tijdens de pandemie en daarna publiekelijk neergehaald via het Twitteradres @thematic_eu. Dit bleek een officieel Twitteradres van de Europese Commissie. Via een AI-programma, WotTwi, dus wie twittert, bleek dat niet alleen de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, maar ook een hele lijst van corporate media in Nederland, Engeland en de VS erachter zaten, maar ook de Raad van State. Geen verrassing dus dat de Raad van State tot op heden geen streep zet door de boetes van Rob Elens en de andere artsen. Op 13 mei wonnen we de belangrijke rechtszaak over de persvrijheid bij de rechtbank Den Haag. De Raad voor de Rechtspraak heeft een nieuwe persrichtlijn. Ja. Ja, Jamila is hier ook vandaag. Weet je, het is echt dankzij Jamila Nou, ga maar even staan, Jamila. Nou, Jamila en Rico en natuurlijk de journalisten van de Vrije Journalisten, hè, en ook van de andere krant natuurlijk, dat zijn voor mij de echte helden die gewoon in deze enorme strijd om de waarheid overeind zijn gebleven. En dus daarom vond ik het ook fantastisch dat we deze rechtszaak hebben gewonnen. Hè, dus in die persrichtlijn kregen dus alleen nog journalisten die een NVJ-perskaart hebben konden worden toegelaten om rechtszaken te filmen. En je kreeg alleen die perskaart als je 75% van het minimumloon of een 16 uur dienst per week verband eis kon laten zien aan het NVJ-bestuur. Maar gelukkig, deze voorwaarden, die accreditatievoorwaarden, die waren in strijd bevonden, ook door de rechtbank, dat was ons punt, vanwege artikel 10 EVRM, de persvrijheid. We wonnen omdat journalisten hun taak als public watchdog moeten kunnen uitoefenen. En hier komt ie. Iedere arts is ook een waakhond en heeft het volste recht om op te komen voor zijn eigen patiënt en de beste gezondheidszorg. He, dus ik vind wat hier geldt voor de vrije journalisten, dat zij het recht hebben om in de pers hun woordje te kunnen doen of rechtbankverslaggever te kunnen zijn. Dat geldt ook voor artsen. Het kan niet zo zijn dat Rob Elens niet het recht heeft om op te komen voor zijn eigen patiënten. En dat...
Oh.
Stop de onderdrukking. Hè, dit plaatje, ik word echt, nou, hier word ik ook wel emotioneel van, hè, als ik dit plaatje zie. Omdat ik gewoon zelf ook veel ben opgekomen voor mensen die gewoon onderdrukt worden. En ik vind ook wat er dan met Rob Elens en de andere artsen is gebeurd, met Berber, hè, dat is ook onderdrukking. Laten we de onderdrukking van artsen, hulpverleners en patiënten stoppen door deze strijd niet op te geven. Als vandaag dus baby's worden gechipt in Afrika, wat zal er dan morgen gebeuren? Het is niet moeilijk om een wereld voor te stellen waarin wij beroofd zijn van onze rechten en onder een systeem van totale controle leven. We kunnen dit alleen maar stoppen als we samenwerken. We moeten onze dappere vrienden die zich hebben uitgesproken en daarvoor een hoge prijs hebben betaald steunen. Ik had een bericht nog doorgestuurd naar Berber. In Alf 1 van een Duitse zender, die heeft dus gezegd dat er 1500 artsen in Duitsland en andere landen in de gevangenis zitten, omdat zij dus het goede deden tijdens corona. Ja, heel veel in Duitsland. Mijn dierbare Duitse confrère, dokter Reiner Fulmich, verblijft al meer dan 2,5 jaar in de gevangenis. Mijn dierbare confrère Arne van Kessel is vrijgekomen, maar is nu thuis met een elektronische enkelband en moet zijn proces nog afwachten. Naar mijn mening zijn Reiner en Arne gestraft voor een zoektocht naar de waarheid. Een waarheid die heel ongemakkelijk is. En het raakt me diep dat eerlijke, dappere mensen in de gevangenis kunnen komen voor het spreken van de waarheid. Samen. Samen kunnen we deze waarheid onder ogen zien en samen kunnen we toewerken naar een positieve uitkomst. Want liefde is de sterkste kracht in het universum en daar hou ik me aan vast. Ja? De waarheid aan het licht brengen, dat moet gebeuren. Berber zou iedereen die dat wil een prachtig document doorsturen dat voor mij schittert als een edelsteen. De brief van DARPA-klokkenluider Joseph Murphy, waarin hij uitlegt hoe het biowapen COVID-19 werkt. De spike-proteïne wordt meegevoerd op de rug van de andere virussen. Dus COVID-19 is geen virus, maar het wordt wel getransporteerd met virussen. Het biowapen werd gebouwd als een vaccin voor vleermuizen. Het wapen, het vleermuizenvaccin, wat gedistribueerd werd via aerosol, dus een soort spray, werd losgelaten op de vleermuizen in de grotten in Yunnan, China. En de brief bevestigt dat DARPA wist dat vroegbehandeling met hydroxychloroquine of ivermectine het beste werkt. Niet het COVID-19 vaccin. Dat staat allemaal in de brief. Berber heeft hem en ze mag hem aan iedereen geven die het wil.
Dus dat kunnen jullie vragen in... Ja. Nog even aanvullend, dan kun je die brief kan je opvragen in het contactadres apenstaartjegezondheidscongres.nl. Wat het contactadres is van de website van... Hè? Maar...
Oké, er komen nog een paar dingetjes. Iedereen die het touwtje ziet dat touwtje C het goede touwtje is en niet touwtje B, heeft het volste recht dat te zeggen. En het is ook heel belangrijk dat een groter deel van de mensen gaat twijfelen aan de geloofwaardigheid van de EU en de touwtje B mensen.
Ik denk niet dat die hier
zit. Wat kun je doen? Wat kun je doen? Ik vind het even heel belangrijk. Operatie Zandkorrel. Iedereen is een klein zandkorreltje. In je eentje kun je niks, maar samen kunnen we bergen verzetten. Elke arts of hulpverlener heeft meer dan ieder ander de mogelijkheid onze wereld te veranderen door in gesprek te gaan met collega's. Er zijn veel goedgelovige collega-artsen en hulpverleners ziek geworden na de vax. Hoe mooi zou het zijn als het duidelijk wordt dat vaccinatieschade of kanker kan genezen. En ik wil ook nog even spreken over de stilte schreeuwt. Hè, die film die nu overal wordt getoond. Ja, ik vond het ronduit schokkend. Ik was in Tuschinski om te zien dat Magdalena en de anderen... dat er openlijk gezegd wordt dat ze niet meer willen leven... en dat ze nadenken om uit hun lijden verlost te worden. Ja, ik vind dat echt onacceptabel. We kunnen deze mensen niet... die moeten geholpen worden en... Het is zo belangrijk dat ze gehoord worden, dat ze gezien worden en dat ze beter kunnen worden. En er zijn ook een aantal gewoon al zelf beter geworden. En dat lijkt dan een wonder, maar dat is misschien toch ook de zelfgenezende kracht. Of hè, dat toch als er ja, dat het soms ook kan lukken om beter te worden. Dus het is heel belangrijk dat deze mensen gewoon geloof en hoop en moed houden om door te gaan. En ik denk dus dat het opkomen voor slachtoffers is cruciaal. Dat we allemaal een zonnige toekomst tegemoet gaan.
Ja, ze mag eigenlijk nog wel een applaus. Dank je wel voor je hele mooie en duidelijke, alles overziende verhaal. Want daar gaat het om, hè? Dat we met z'n allen zien dat het gewoon een... samenzweren, hoe heet dat nou? Conspiracy is.
Precies.
Ja. Van hoge hand. Ja. De piramide, die draaien we, nee, die is zo, maar wij moeten zo. Nou, oh, laat me maar kletsen.
Chapeau voor jouw presentatie. Ja. Ik vind het prachtig. IJzersterk. Oh, dichterbij. Ik heb een vraag. Is de afgelopen tijd in het nieuws geweest dat het Digit naar Amerika ging verhuizen. Is dat een stille voorbode? Want jij geeft aan, EU is niet bevoegd. Nee, dat snap ik. Ja. Maar dus doen de landen, met Nederland voorop, het stiekem toch een beetje?
Tuurlijk, ja. Nou kijk, ik denk dat het toch een beetje een schijndiscussie is. Hè, want die Digital ID die wordt dus over de hele wereld uitgerold. He, en het wordt dan gedaan van, oh, in Nederland gaan we dan niet in Amerika hosten enzovoort. Maar kijk, het punt is gewoon, eigenlijk worden we wereldburger met die Digital ID. Dus we zijn niet langer inwoner van Nederland of zo. Dat is dan alleen maar een soort schijnconstructie. He, in feite willen ze gewoon alle inwoners gewoon in één bakje hebben met eenzelfde soort ID en eenzelfde soort systeem. He, dus ja, ik denk het is gewoon gebouwd he, door de Rockefellers. Het wordt ook geëxporteerd door diezelfde Bill Gates en consorten. En kijk, je moet natuurlijk ook gewoon niet vergeten... Epstein en Bill Gates hebben dus dat hele plan voor de pandemie in elkaar gezet. En ongetwijfeld ook voor de Digital ID. En dat waren natuurlijk gewoon kindermisbruikers. Weet je wel? Dus het zijn mensen zonder enig moreel besef die dit doen. Dus je moet goed weten dat deze mensen accepteren geen regels en geen wetten... Zij hebben geen enkel respect voor andere mensen en hebben ook openlijk gezegd dat ze vinden dat een groot deel van de bevolking te veel is en opgeruimd moet worden. Er waren ook juichende berichten in de pers dat omdat er zoveel mensen extra waren overleden, hè, dat ze heel veel extra geld was vrijgekomen of uitgespaard. Weet je, het is heel duidelijk hoe de vlag erbij hangt. We hebben gewoon een groep mensen die veel te veel macht heeft gekregen en die kennelijk gewoon geen zin meer heeft om ze rekening te houden met het recht van andere mensen. Ze voelen zich gewoon superieur en ja, beter of zo. Ja.
Maar...
ja.
Ja, het is, Maaike, bedankt voor je werk allemaal. We hebben laatst al contact gehad. Maar ik wil heel graag een oproep doen voor jullie. We zitten allemaal hier, we applaudisseren. En de zandkorrels moeten samenkomen. Als jullie echt wat willen en het werk willen doorzetten van Anne van Kessel, wat Peter Stassen nu doorrolt, dan kan ik alleen bij jullie vragen, steun ons financieel. Als het kan elke maand. Je zit met heel veel mensen. Als iedereen hier zit een tientje of 15 euro zou geven, dan zijn we natuurlijk al een heel stuk verder. De stichting Recht op Recht, onthoud het, rechtoprecht.online, heeft keihard geld nodig. En wij vechten tegen machtige advocaten, hè, tegen Pelzen Rijken. Die hebben vorig jaar 45 miljoen geclaimd. Dat betalen we met z'n allen, hè, als staatssteun. Zaken die wij met z'n allen aankaarten. En wij moeten het met tientjes doen. En ik wil ook een lans breken voor de stichting Recht op Recht. Ik heb een prachtig mooi team van mensen om me heen. Ook die constant hun nek uitsteken. Maar we kunnen het niet alleen. Jullie hoeven niet in het voorfront. Je hoeft geen gevaar te lopen. Dat doen wij wel. Maar alsjeblieft steun ons dan wel. Je kunt gewoon af je laptop het geld overmaken. Steun ons alsjeblieft in deze zaak. Dank je wel.
Ik wil daar graag aan toevoegen. Bij de ingang staat een pot, dat was steun mijn rechtszaak, maar ik heb al een heleboel via Facebook gehad. Als jullie die nou gebruiken en erin stoppen voor Recht op Recht, dat zou fijn zijn als Abe met een volle pot weggaan. Nou.
Wijken, ik kan het, ja.
Dankjewel voor je prachtige verhaal. Ik wil eigenlijk niet meer vragen toezeggen. De allerlaatste hoor. Want Cyril wordt gek, die moet nog praten.
Hoe kun je tegenhouden dat je een DigiD wordt opgelegd en als je hem al hebt, hoe kom je er weer vanaf?
Hele goede vraag. Ja, die vraag krijg ik dus een paar keer per week inderdaad via LinkedIn inderdaad toegestuurd. Kijk, het punt is dus dat je in je eentje eigenlijk helemaal niks kan doen tegen een digital ID. Kijk, als je bijvoorbeeld de belastingaangifte moet doen en de Belastingdienst zegt dat je moet het via digital ID doen, hè, dan kun je dus geen belastingaangifte doen als je die ID niet hebt. He, en dat geldt voor heel veel dingen. Dus als de bank het ineens gaat vereisen, kun je niet meer bij je geld. He, of, dus de enige manier waarop je het kan tegenhouden is als je gaat samenwerken. Als je met een hele groep mensen de Belastingdienst gaat aanschrijven van wij willen gewoon met de post onze aangifte doen en niet met de digital ID. Dan heb je wel degelijk schijn van kans. He, als er een soort sneeuwbaleffect gaat ontstaan dat heel veel mensen zeggen ja dat wil ik niet. Kijk, er zijn ook veel mensen die ik spreek die zeggen oh het is zo makkelijk om aangifte te doen met de digital ID. Maar die gemak, dat is een valstrik, hè? Want het is nu even heel gemakkelijk, maar daarna wordt het heel vervelend. Want als je dus alles bij elkaar brengt, hè, je bank en je belastingaangifte en je universiteit en whatever, dan zit dus alle macht op één plek. En dan kunnen dus met, ja, dan kun je dus letterlijk met AI. Ja, ze willen dan met de CBDC, willen ze eigenlijk iedereen zakgeld geven. En dan krijg je 2000 of 1000 euro per maand. Heb je het niet opgenomen, dan is het ook weg aan het einde van de maand. Weet je wel, ze kunnen je gewoon helemaal besturen letterlijk. Je mag ook geen geld meer hebben. Nou,
Maaike, mag ik je nog een voorstel doen?
Ja.
Als iedereen die hier aanwezig is, nou, belastingaangifteformulier uitprint en het invult en het aangetekend verstuurt naar de belasting. Met de aantekening heb je rechtmatig ingediend. Dan ben je met een heleboel man die tegelijk laten zien, we pikken dit niet meer. Dat was even een ideetje, dankzij Maaike. Volgens mij is Cyril nu aan, die staat daar al zo wat bevroren.
Ja, ik ga even,
dat kan hier
ik
niet.
Ik ga even achter.